Wel, ik lees met u Efeze hoofdstuk 4, vers 20 tot en met 24. En ik gebruik dat nog steeds een beetje als springplank. En ik heb het vorige keer al gezegd dat ik eigenlijk dit een kort intermezzo heb van een stukje oud-testamentische theologie. Het is mijn verlangen om u een stuk oud-testamentische theologie mee te geven. Ik ben een nieuw-testamentische prediker. We zijn een nieuw-testamentische gemeente. We zitten vaak in het Nieuwe Testament, we zitten langdurig in het Nieuwe Testament. Ik zit hoofdzakelijk alleen in het Nieuwe Testament. Ik haal dingen uit het Oude Testament aan. Maar in mijn persoonlijke studie ben ik ook wel eens inderdaad op zoek om wat meer theologie van het Oude Testament mee te krijgen. Om bepaalde lijnen die ik zie door te trekken. En dan kan ik dat voor mezelf doen en laten rusten. Dan ben ik zelf verrijkt en dan ga ik door. Maar dit keer was het inderdaad zo van, ik pas dat hier gewoon in. Of het past of niet. Het is niet helemaal van belang. Ik weet dat het lijkt alsof het er niet helemaal in past. Want we gingen van de ongelovigen, hè, in vers 19 en 18 en 17, naar de gelovigen. En dat begint dus ook. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat is wat Paulus doet. En ik heb daar dus eigenlijk het contrast in gemaakt. Ik doe er zeggen van, er is een enorm contrast tussen ongelovigen en gelovigen. Maar ik wil ook een contrast aanleggen tussen oud-testamentisch gelovigen en nieuw-testamentisch gelovigen. Zodat we eigenlijk ook verrijkt worden. En ik was dankbaar ook vanochtend wat Eddie las. Dat laat ook zien dat God niet veranderd is. Ja? Er zijn heel veel overeenkomsten. Ja? Maar er zijn ook grote verschillen. En soms is het niet altijd helder voor ons wat nu waarbij hoort. En vandaar dat mijn verlangen is, en het zal geen hele lange serie worden, tenminste daar ga ik niet van uit. Maar er zijn een paar dingen die ik echt op mijn hart had en die ik zelf ook verrijkend vond, verrassend. Ja, als je daar zelf in studeert, dan zijn ook dingen voor mij verrassend. Ik ben net zoals u een leerling. Het is niet zo dat ik alles weet en ik hier gewoon maar sta te vertellen van wat ik alles weet. Dat is het niet. Ik weet het gewoon een uur eerder dan u. Ja, ik ben ook maar een student. Ja. Zullen we zo met elkaar Efeze hoofdstuk 4 vers 20 tot en met 24 lezen om onze gedachten daarop te richten. En dan gaan wij de prediking in. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere wandel de oude mens aflegt, die ten gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Want ik zei, tot zover de schriftlezing, ik zei al dat ik dit meer en meer als een springplank gebruik om onze gedachten niet uit Efeze weg te laten gaan. Maar eigenlijk om u, wat ik net ook zei, een stuk mee te nemen, om een stuk te parkeren en eigenlijk daar iets in te lassen over de theologie uit het Oude Testament. Om de verschillen eigenlijk eens wat aan te leggen en een lijn te creëren tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En eigenlijk beter tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. En als je het zegt, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond, dan zitten daar vier boeken verschil in, hè? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Vier evangeliën horen feitelijk bij het Oude Verbond, horen eigenlijk bij het Oude Testament. Dat klinkt wat vreemd voor ons, maar die vallen onder een overgangsfase. Ik hoop dat u begrijpt dat bij de kruisdood van de Heer Jezus zijn begrafenis, zijn herrijzenis en zijn verheerlijking een monumentale verandering is gekomen in het plan van God. Een compleet contrast. Wij kijken terug op Christus, zij kijken na Christus. Er is een voor Christus en er is een na Christus in de zin van zijn kruisdood. Dat is een monumentaal verschil. En zo ben ik dus vorige week begonnen. Dus als ik spreek over het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dan bedoel ik hoofdzakelijk het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Die eerste vier boeken die horen eigenlijk is een overgangsfase. Jezus, in die vier boeken, en dat zien we ook, komen we elke keer, is het een vervolg van wat we terugvinden in het Oude Testament. Jezus werd besneden. Ze gingen naar de tempel. Ze brachten hun offers. Ze hadden de feesten. Ze gingen op naar Jeruzalem. Ja, en in dat, de Heer heeft alles bewerkt. Of is in alles de wet daarin gevolgd en heeft die volmaakt vervuld. De grote omkeer kwam bij zijn kruisdood. Maar als ik ga spreken over, je zou kunnen zeggen, de verschillen en de overeenkomsten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dan is dat niet eenvoudig. Dat is een van de moeilijkste facetten in de theologie. Dat is niet eenvoudig. Dat is niet keiharde theologie. Dat is niet klinkklaar. Dat is niet zo helder als dat we graag zouden willen zien. Daar zijn ook grote discussies rond. En dan bedoel ik theologische discussies. Hoe we dat precies moeten zien. Dus ik poog eigenlijk een paar lijnen te trekken die enigszins u kunnen helpen in de verschillen en de overeenkomsten. En ik heb daartoe vorige week een poging gedaan. En ik ben begonnen als korte herhaling om te laten zien dat de wet zoals die bij Mozes gegeven was, nooit gegeven was om tot de verlossing te komen. De verlossing van een ziel is niet te vinden in de wet. De wet was geen instrument, geen manier gegeven om, de Heer, om tot de Heer te komen en verzoend met hem te worden voor al je zonden. En eeuwig leven te ontvangen. Dat kwam niet door de wet. Dat kwam door. En. Ja, dat zijn jullie niet gewoon, hè, dat ik een vraag stel. Geloof. Geloof. Heel goed, ja, het was ook genade, hè? Ja? Het is allebei juist. Ja, want het geloof is ook een geschenk. Dat ontvangen wij ook. Het komt door genade, maar door geloof. Geloof was de sleutel. En is de sleutel. Door geloof. Geloof is de sleutel. Zelfs in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Wat hadden we daar? Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Geloof is de sleutel voor alles. Nou, als u vraagt van hoe kunnen wij intrede doen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan is dat niet doop. Dan is het niet avondmaal. Dan is dat niet uw getuigenis. Geloof. Geloof worden wij ingelijfd in het lichaam van Christus. Dat wordt ook duidelijk beschreven in onze huishoudelijk reglement. Ja? Dat hebben we vorige keer ook gezien, maar ook dat het genade was. Genade in de zin van dat Noach genade had gevonden in Gods ogen. Dat God zijn verlossende liefde op Noach had gezet. Om hem als enige voor het oordeel weg te halen. Zodat hij behouden werd. De gerechtigheid werd toegerekend aan Abraham. Toegerekende gerechtigheid. Dat is een geschenk die wij gekregen hebben. En ook de oud-testamentisch gelovigen. Het is nooit eigen werken geweest. We hebben dat vanochtend ook weer duidelijk gehoord. Dat de verlossing een geschenk is van God. Nooit en nooit zal er iemand de hemel inkomen door een eigen bijdrage. Hoe gering ook. Het is nooit eigen werken, nooit eigen gerechtigheid. Heel de verlossing is een geschenk van God. Dat zagen we in het Oude Testament wat betreft hoe ze tot bekering kwamen of hoe ze tot geloof kwamen en dat het genade was en dat het niet door de wet was. We hebben het al vaker gezegd, maar de verlossing is ook geen samenwerking. Dat als wij aan het eind van onszelf gekomen zijn, dat God de rest wel aanvult en het overneemt. O Heer, het lukt mij niet meer. Wilt u de rest overnemen? Wilt u mijn helper zijn? Want ik kan niet verder. Dat betekent dat we het eerste stuk in eigen kracht gedaan hebben. Sinds wanneer bestaat dat? Ja? Misschien wel een interessante gedachte van, we zeggen dat wel eens, in eigen kracht doen. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het enige is dat wij niet erkennen dat we de kracht van God krijgen. Daar ligt het grote verschil. De Heer is volledig soeverein en alleenheerser in de verlossing. Dat was in het Oude Testament zo en dat is in het Nieuwe Testament zo. Dat is een rode draad die doorheen het geheel van de Bijbel te zien was. En daarnaast hebben we kunnen zien dat als een gelovige in het Oude Testament, als die geloofde, laat ik het zo zeggen, dat het ook te zien was in zijn leven. En wat zagen we daaraan? Dat die gehoorzaam wandelde door de offers te brengen die de Heer van hem vroeg. En die waren duidelijk beschreven. En doorheen het Oude Testament zie je ook dat het trouwe deel van Israël, zij die gelovig waren, ook werkelijk hun offers brachten met een hart voor de Heer. Het was duidelijk zichtbaar dat ze dat ook deden met een vreugdevol hart. Ze waren inderdaad waren ze bereid om de kostprijs te betalen. Wel, in het Oude Testament vind je geen systematische uitleg van de verlossing. Maar er zijn wel contouren en die hebben we hier wat geschetst. En eigenlijk zou ik nog één punt eraan bij willen voegen. En dan gaan we eigenlijk verder. En dat vloeit wat in elkaar over. Is dat ook oud-testamentisch gelovigen wederom geboren waren. Gaat u maar eens mee naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Zie, want in het Nieuwe Testament hebben we dat allemaal systematisch. Maar in het Oude Testament moeten wij inderdaad wel eens wat zoeken en wat dingen bij elkaar leggen. En we hebben al gesproken over dat het geloof is waardoor de verlossing kwam en genade. Maar ik wil eigenlijk ook naar het hart gaan van de persoon daarachter en ook laten zien vanuit het Oude Testament dat daar ook aanwijzingen zijn in het Oude Testament dat oud-testamentische gelovigen wederom geboren waren. Ze waren van geestelijk dood naar geestelijk levend gegaan. En dat lezen we bijvoorbeeld, niet alleen in dit vers, maar in een aantal versen achter elkaar. En dan zult u ook zien dat er een opbouw in zit. En in hoofdstuk 6, vers 5 en 6. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Dit is een van de belangrijkste teksten in het Oude Testament voor de Joden. Waar ze inderdaad te horen krijgen, het gaat niet alleen over die offers die je brengt. Het gaat niet over wat je doet. Het gaat erover dat je mij lief hebt met je hele innerlijk wezen. De innerlijke capaciteit waar de Heer eigenlijk hier naar verwijst, is hetgeen waar hij naar zoekt en zegt vanuit je hart wil ik die liefde zien naar mij toe. De Heer legt hier dan ook heel duidelijk, als het ware een principe neer dat het bij de Heer gaat over een relatie, niet over offers en hoe groot die offers wel niet zijn. We hebben dat wel eens vaker benoemd en misschien heb ik dat vorige week wel eens benoemd, dat voor bepaalde situaties, voor bepaalde offers, mochten de mensen kiezen wat voor offers ze brachten. Waren ze rijk, dan was het een rund. Ja, dan mochten ze een groot dier slachten, als ze dat konden betalen. Als ze minder welvarend waren, dan mocht het een bokje zijn of een lam. En de armen mochten twee duiven of een duif. Als Maria inderdaad naar de tempel gaat voor de reiniging van de geboorte, dan brengen ze duiven. Dat geeft ook aan dat ze arm waren. Dat was niet een minderwaardig offer. De Heer zat niet naar de grootte van het offer te kijken, maar die kijkt naar het hart erachter. En dat is precies wat we hier vinden. Hoofdstuk 10, vers 12, vinden we dat nog een keer. Dat de Heer inderdaad op zoek is naar het innerlijk wezen. Ook weer van Deuteronomium, Deuteronomium 10, vers 12. En daar stelt de Heer heel eenvoudig een vraag. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer? Nou, dan zouden de oren overeind moeten gaan. En als het ware gericht op de Heer, zo van, wat gaat hij nu vragen? Wat gaat er nu komen? Dit is wat de Heer vraagt. Wat vraagt hij? Wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heer uw God te vrezen? In al zijn wegen te gaan. Hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen met al uw offers. Nee. Met heel uw hart en met heel uw ziel. En dit zijn toch fantastische dingen die de Heer vraagt. Hij vraagt, heb vrees voor mij, gehoorzaam mij, heb mij lief en dien mij vanuit je hart. Dat is waar hij eigenlijk naar Israël naar zocht. Dat hij inderdaad aan het eind, en dat hebben we vanochtend ook weer gelezen, in Israël inderdaad ook spreekt over die offers die gebracht werden. En dat ze bij tijden wijlen gruwel waren in zijn oog, was niet alleen dat, die offers niet acceptabel waren voor hem, maar dat dit hart er niet achter zat. Die offers waren niet gebracht met ontzag voor de Heer. Ze wilden hem niet volgen in al zijn wegen, alleen maar hetgene wat noodzakelijk voorgeschreven was en wat ze mogelijk nog net in hun religie konden inwringen. Maar kijk eens bij vers 16 van hetzelfde hoofdstuk 10. Van Deuteronomie. Er moest iets gebeuren. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Dit zijn de uitersten bij elkaar. Een halstarrig hart betekent één die dus inderdaad dwars overal tegenin gaat. Een stug dier die het juk opkrijgt en een paard die het bit inkrijgt en die getrokken wordt naar één kant, maar de andere kant op gaat. Die van achteren geduwd wordt om achteruit te gaan, die van voren getrokken wordt en nog achteruit gaat. Waar je gewoon geen kant meer aan kan. En de Heer zegt, er moet iets gebeuren. En dat is, besnijd de voorhuid van uw hart. Zie, in de besnijdenis van het hart, wat de Heer hier eigenlijk aanhaalt, is de gewone besnijdenis, de vleeselijke, fysieke besnijdenis, was feitelijk voor de gelovigen een bewijs of een, wat zullen we zeggen, een teken, een uiterlijk teken dat ze trouw wilden zijn aan het belofte die de Heer aan hun gemaakt had. In Abraham. Maar Heer, wij horen bij dat verbond. Wij horen bij die belofte uit genade. En dit is een teken. Dat wij trouw willen zijn aan ons deel van die belofte. Maar er was een innerlijke besnijdenis nodig, zegt de Heer. Het ging niet om die uiterlijke besnijdenis, maar een innerlijke besnijdenis. Een hart dat bereidwillig gemaakt moet worden. Een hart dat bereid gemaakt of bereidwillig gemaakt moet worden om God te vrezen, hem lief te hebben, hem te dienen, hem te gehoorzamen. En dit is eigenlijk waar het gaat over een wedergeboorte. We zitten nog in Deuteronomie, ik ga dus mee naar hoofdstuk 30. Maar daar zien we duidelijk al een belofte dat God het zal gaan doen. Al heel vroeg in deze geschiedenis van Israël laat de Heer ook duidelijk zien dat het hem niet gaat over offers en over hoe het allemaal gaat, maar met name over het hart erachter. En hij kondigt daar in hoofdstuk 30 vers 6 ook aan, de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. En wat volgt daarop? Als het hart eenmaal besnijden is, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u werkelijk leven zult. Wat een mooie volgorde, hè? Besnijdenis. En dan zien we daar zo, of om, sorry, om de Heere uw God lief te hebben. En als we de Heer lief hebben, wat vloeit er dan achter weg? Dan zul je leven. Dan zul je leven. Dit zijn zo wat contouren in het Oude Testament, en er zijn er nog een aantal, maar ik wil mij beperken ook in deze serie, om het niet heel uitgebreid te noemen. Maar we kunnen zien dat er ook gesproken wordt over een innerlijke verandering. Ja, en dit zou je kunnen zien als een oud-testamentische omschrijving van wedergeboorte. En ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 2, want Paulus bevestigt dat ook min of meer in het Nieuwe Testament. Dat de wedergeboorte ook noodzakelijk was. Dat is wat we hier gezien hebben, is het niet? Deuteronomie, het is noodzakelijk. Pas als de wedergeboorte er is, als de besnijdenis van hart gegeven is, dan heb je de mogelijkheid om de Heer lief te hebben, dan pas zul je leven. Paulus zegt in de Romeinen 2:28, want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. Ik lees hier trouwens uit de NBG, ik vind de NBG hier een makkelijkere vertaling in. Ja, dus u mag luisteren als u geen NBG heeft. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk is aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. En wat Paulus hier eigenlijk heel duidelijk zegt, je bent geen ware Jood als je besneden bent. Je bent die ware Jood, en dan bedoel je uiterlijk, aan de buitenkant, fysiek. Je bent een ware Jood als je van binnen besneden bent. Dan pas ben je een kind van Abraham in de zuiverste zin van het woord. Dan pas behoor je tot de gelovigen die eeuwig leven hebben. Dan pas kun je rekenen op het behagen van de Heer, dat je de Heer vreest, hem lief hebt, hem wandelt in zijn wegen. Dan zul je pas leven. Het gaat niet over die uit buitenkant. Zie, en dit is eigenlijk wat we zien in het Oude en het Nieuwe Testament als een constante. En dat is alle gelovigen, die waren uit genade behouden, maar we zien ook duidelijk een wedergeboorte. We kunnen het ook theologisch benaderen. En dan zie je al dat je dus onze theologie er wat in gaat leggen. Maar gelukkig spreekt het Oude Testament er ook over. We hebben vanochtend ook een stuk gelezen. Als de mens dood is in zijn zonde, en hij heeft een hart wat van God afgaat, dan is er een innerlijke chirurg nodig die er een nieuw hart in legt. Om inderdaad de weg van de ongelovige, de zondaar, te bekeren en op hem te richten. Ja, dus ook theologisch kunnen we het benaderen. Want ik wou het inderdaad meer ook benaderen vanuit een geschiedenisverhaal. Ja, de geschiedenis die je ziet. En ik kan het natuurlijk ook vanuit het Nieuwe Testament. Ik hoop niet dat het een groot probleem is. Jezus haakt daar zelfs op in. Ja, met Nicodemus. Ja, je moet geboren worden van water en geest. Van boven. Voor Nicodemus was het. Wat bedoelt u? Moet ik terug in mijn moederschoot? Hij dacht, de wet en ik ben er. Hij was de leraar van de wet. Maar de essentie had hij gemist. En de Heer ging als het ware gelijk naar, je zou kunnen zeggen, de slagader van de religie. En snijdt hem als het ware door en zegt van, wat komt daaruit? Geen geloof, geen wedergeboorte. Dan doet het mij niks. Dat is een constante. We zien het ook terug in de levens van mensen. Het is niet Abraham, Jozef, David. Volg ze en je kan het zien. Je ziet een wedergeboren hart. Je ziet een wedergeboren hart. We gaan weer terug naar het Oude Testament. Want de Oud-Testamentische gelovigen hadden God in hun midden. Ga nu maar eens mee naar Exodus 25 vers 8. En hier maken wij wel een duidelijk verschil. Hier gaan wij onderscheid maken. Hier gaan wij dus verschillen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament zien. Die worden hier zichtbaar. In het Oude Testament leefde God met zijn kinderen en onder zijn kinderen. In de tabernakel, later in de tempel. In het Nieuwe Verbond zien we daar een enorme omkeer. En ik zou zeggen, al in het Nieuwe Testament zien wij een omkeer bij de komst van de Heer Jezus. En dit wil ik u ook meenemen, om hier doorheen te gaan, om dat eens te zien, zodat wij daar ook een enorme opbouw in zien. Maar we gaan eens terug naar Exodus hoofdstuk 25. En ik denk, als u gewoon door het Oude Testament heen leest, dan begrijpt u ook wel dat als eerste de tabernakel, die gebouwd was van tentdoek en mobiel was en met dat volk meeging op hun reis doorheen de woestijn. En later nog, toen ze al in het land waren, want er was er nog geen tempel, dat was pas bij Salomo gebouwd. De tabernakel stond centraal. Als je de wet leest, dan kun je er niet op omheen dat inderdaad dat God op een gegeven moment een centrale plaats had aangewezen waar de gelovigen zich op moest richten. Laat ik het zo zeggen. Een centrale plaats waar ze God konden ontmoeten. Alles draaide om de tabernakel. Als het volk moest neerstrijken, dan streken ze om de tabernakel neer. Ieder had zijn vaste plaats van volk en stam en natie. Of het laatste misschien niet, maar volk en stam. Alle stammen hadden hun eigen plaats, allemaal gericht op de tabernakel. Als de rookkolom opsteeg, dan moesten ze de biezen pakken en dan gingen ze weer. God woonde in het midden van zijn volk. En dat gaat hij ook beschrijven in Exodus 25 vers 8. Mozes is op de berg, krijgt te horen van een hemelse beeld van hoe hij een aardse tabernakel of tempel moet gaan maken. In dit geval is het een tabernakel. En wat zegt de Heer dan in Exodus 25 vers 8? En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Nou, we moeten goed begrijpen dat God alomtegenwoordig is, hè? God is overal, altijd, op alle plaatsen, in de volheid van zijn wezen aanwezig. Ja. God is alomtegenwoordig. Toen Adam en Eva in Genesis 3 dachten van we gaan ons verbergen voor God, is dat een interessante gedachte, maar dat is onmogelijk. Maar de Heer verkiest bepaalde plaatsen om zijn kinderen te ontmoeten. De Heer heeft verkozen hier ook een bepaalde locatie waar hij zegt, dat is waar ik te ontmoeten ben. Dat is een plaats en een locatie waar de kinderen van God tot mij kunnen naderen. Een speciale plaats. De tent der samenkomst wordt het ook genoemd. En de Heer zegt dat hier tegen Mozes op de berg voordat hij gemaakt is. Dit is hoe ik in hun midden wil wonen. Ga dus mee naar hoofdstuk 40 van Exodus. Want Mozes gaat hem bouwen en maakt het helemaal gereed en ieder die erbij betrokken was, die gaven en capaciteiten gekregen had, die werkte daaraan mee. En op het moment dat inderdaad het af is, zien we ook dat de Heer inderdaad inwoning maakt in de tent der samenkomst. En dat lezen we in Exodus 40, vers 34 en 35. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vulde. Nou, dit is gewoon eigenlijk dat God zijn intrek neemt op die speciale plaats, op de locatie in het heilige der heiligen. En niemand kon meer tot God naderen op dat moment, omdat de Heer daar woning maakte. Ga dus mee naar Leviticus 26. Er zitten wat meer bijbelteksten in vandaag. Maar eigenlijk ook een stuk verlossingsgeschiedenis, de opbouw ervan mee te krijgen. En dit staat er in Leviticus 26. Ze zijn inmiddels al een eind onderweg. De tabernakel is gebouwd. Ze zijn onderweg. En ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen. En mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Zie God in het midden van zijn volk. Nu begrijpen we ook, als je daar even bij stilstaat, als God inderdaad zijn intrek neemt in de tabernakel, om onder zijn kinderen te wonen, die niet allemaal heilig en rechtvaardig en volmaakt zijn, verre van, dat was er niet één. Dan heb je ook regels nodig om te regisseren hoe je God kan benaderen. Daar zijn alle wetten voor. Zie, als mensen dan inderdaad vragen, waarom waren al die wetten? Dat waren hoofdzakelijk regels hoe ze God konden benaderen. Vandaar al die rituelen van reiniging en onreinen en afzonderingen en offers. Dat is allemaal hoe ze God konden benaderen. Vandaar ook zeggen, dat is hoofdzakelijk voor de gelovigen. Het was noodzakelijk dat de Heer inderdaad dat bekend maakte, anders dan waren ze verdelgd. Dan kon niemand staande blijven. Maar gaat u nog eens een stap verder naar Deuteronomie hoofdstuk 12, 5 en 7, want de Heer... Natuurlijk, eerst is het een tabernakel, maar later zegt de Heer ook, het is niet alleen een tabernakel die mobiel is, die meegaat, maar ik ga een vaste locatie bepalen. Een vaste plaats, Deuteronomie hoofdstuk 12. Vers 5. De tabernakel konden ze afbreken, opbouwen, afbreken, opbouwen, afbreken, opbouwen. En daar waar ze neerstreken, waar de wolkkolom neerging, daar bouwden ze de tabernakel weer op door de priesters. De levieten. En dan werd het neergezet. Maar de Heer heeft eigenlijk dat hij ook zegt, ik wil naar een vaste locatie. Hoofdstuk 5. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Dus op het moment dat Israël het land in is, zegt God, als jullie het ingenomen hebben, dan zal ik één locatie uitkiezen waar ik inderdaad wil wonen. Een plaats waar ik mijn naam zal vestigen. En daar moeten jullie heen komen. Wel, we weten wat het is. Hè? Dat is Jeruzalem, Sion. Ja? De stad van David. 6. Om even verder te lezen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen. Uw slachtoffers, uw tienden. De hefoffers van uw hand. Uw gelofteoffers. Uw vrijwillige gaven en de eerstgeboren van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heer uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heer uw God u gezegend heeft. Tot zover. En dan denken we dat laatste, waarom moeten ze daar, en hoofdzakelijk misschien wel even goed om te melden, dit ging hoofdzakelijk over de collectieve feesten van Israël. Alles wat collectief was, moesten ze naar Jeruzalem toe. Ze gingen op naar Jeruzalem voor alle feesten. En dat ze daar ook inderdaad aan het einde maaltijd vierden, was eigenlijk dat zo vaak bevestigd werd in het oude verbond. En ik kan beter zeggen in de oude tijd, in deze periode, ook de omliggende volken hadden dat, werd de verbond bevestigd door een maaltijd. En de Heer nodigt zijn mensen hier, zijn volk hieruit en zegt, kom, we hebben maaltijd. Dat bevestigt dat ik mijn kant van de belofte zal houden. En als jullie komen en je komt met een juist hart, dan bevestigen jullie ook van jullie kant dat je je belofte houdt. Als je al die offers brengt. Maar ik zal één plaats hebben waar dat gebeurt. Ik zal in jullie midden zijn op één specifieke locatie. Wel, ik ga dus mijn één koningen. God verkoos die plaats. Hij gaf het aan David. Toen David daar inderdaad, de engels des doods, met zijn zwaard zag staan, toen kocht hij die berg op. Ik dacht van een Jebusiet, ik heb van de week nog gelezen met een bijzondere naam, ben de naam even kwijt. David wil daar een tempel bouwen en Nathan die zegt, doe wat je hart je ingeeft. Maar een dag later komt hij terug en zegt, wacht even, dat was niet voor jou, dat is voor je zoon. Salomo bouwt de tempel. En als je dat hele verhaal leest over de tempelbouw, dat is een bijzonder verhaal, hoe godsvruchtig en geestelijk Salomo daar wandelt. Maar God bevestigt al vrij vroeg aan Salomo iets specifieks. 1 Koningen 6 vers 12 en 13. Wat dit huis betreft dat u aan het bouwen bent. En dan ga ik naar vers 13. Ik zal in het midden van Israël wonen en ik zal mijn volk niet verlaten. En wat hij eigenlijk zegt, dat is het huis Salomo wat jij aan het bouwen bent. De tempel, daar zal ik mijn intrek in nemen. Daar zal ik wonen. Daar is de plaats. En we zien het precies hetzelfde als aan hoofdstuk 8 gaan. Dan zien we ook dat de Heer inderdaad zijn intrek neemt. Vers 57 bevestigt de Heer nog dat Salomo er eigenlijk om vraagt. Ja, 8:57 in het mooie gebed. Of tenminste, hij heeft net het gebed afgerond naar de Heer. En hij keert zich naar het volk. En hij spreekt tot het volk in hoofdstuk 8 vers 57. En dan zegt hij dit. Mogen de Heer onze God met ons zijn. Zoals hij met onze vaderen is geweest. Wat hij eigenlijk zegt is, op gelijke wijze wat hij in het verleden in de tempel in het midden van ons was. Of in de tabernakel, sorry. Hoe hij met de tabernakel onder ons was. Mag hij ook in de tempel onder ons zijn. In ons midden zijn. Well, dit is een fenomenaal iets. Dit is het enige volk op aarde waar God in hun midden woonde. Hè? Ik bedoel, er zijn een hoop dingen die je terugziet in religies, maar een God die woning maakt onder zijn volk, is ongehoord. Hè? En dat zegt God hier. Ik heb één locatie, één plaats. En we zouden het zelfs nog specifieker kunnen maken, het heilige der heiligen. We kunnen het nog specifieker maken, de ark van het verbond. We kunnen het nog specifieker maken, de locatie tussen de cherubs. Maar dat is voor een andere keer. Het gaat nu over de grote lijnen. God neemt zijn intrek in het heilige der heiligen van de tempel en zegt, daar ben ik. Daar ben ik. Dat is waar jullie ook naartoe moeten, naar Jeruzalem voor alle collectieve feesten, voor de hoogtijdagen die er zijn. Dit is ook waar voor een groot gedeelte de heiligen, en daar bedoel ik mee de gelovigen uit het oude verbond, ook hun geloofskracht vandaan haalden. Ja, wij vragen ons dan af, ze zijn wederom geboren, hoe werden ze bekrachtigd? Voor een gedeelte was dat ook doordat ze inderdaad een ontmoeting hadden met God in de tempel. En hun offers daar brachten en inderdaad in gehoorzaamheid aan de Heer, in zijn nabijheid, in zijn omgeving als het ware, bekrachtigd werden om hun geloof uit te leven. Eén locatie. We hebben het vanochtend nog gelezen, dat onder elke bladrijke boom werden nog offers gebracht. Daar zit altijd een bijsmaak aan. En waarom? Dat was niet waar God bepaald had, dat hij gezegd had, dat ben ik niet. Ik ben op één locatie in jullie midden. Bij de koningen ook. Lees je door al die verhalen van koningen heen. En dan staat er zo. En ze volgden. Hij wandelde volledig in de weg van zijn voorvader of van zijn vader David. Maar de offerhoogten verdwenen niet. Dat zit hem hierop vast. Ze waren bijna volmaakt. Maar net het laatste. Ze zitten er elke keer net naast. Waarom niet Jeruzalem? Wel, dat waren de afgoden. Die hadden de hogere plaatsen. De groene bomen, dat was vruchtbaar. Dat was een gezegende plaats. Daar zul je God ontmoeten. Ja, sommige mensen zeggen inderdaad van, we zitten op de berg, we zijn dichter bij God. Psalm 139 zegt, dan ga ik naar de diepte duisternis van de zee. Ook daar bent u. Maar God had één specifieke locatie. Ik moet opschieten, want ik ben nog niet eens halverwege. De gelovigen in het Oude Testament werden ook bekrachtigd door Gods geest. Ga je maar weer even mee terug naar Numeri. We zaten in Deuteronomium als het juist hebt, Numeri. De gelovigen in het Oude Testament werden bekrachtigd door Gods geest. Dat betekent niet dat Gods geest inwonend was. Want ik heb net gezegd, Gods aanwezigheid lag in de tempel. Dit is belangrijk om te begrijpen dat wedergeboorte en de inwoning van Gods geest niet hetzelfde is. De transformatie van een hart, het Nieuwe Testament schrijft dat toe aan de Heilige Geest, is niet gelijk aan inwoning van Gods geest. Daarom vond ik het ook belangrijk om inderdaad het Nieuwe en Oude Testament te laten zien over wedergeboorte. Want in het Oude Testament spreekt nergens over inwoning van Gods geest. Er wordt alleen maar gesproken dat God onder de mensen was, in hun midden was. En nu gaan we naar de gelovige Oud-Testamentische toe, dat God over hen kwam. En eigenlijk is het daar een groot verschil, een verschil, laat ik het niet te groot maken, dat in het Oude Testament Gods geest de gelovige bekrachtigde voor een speciale taak, voor een speciale rol. De leiders van Gods volk, die kregen als het ware een extra bepakking en dat was Gods geest kwam over hen. En dat lezen we bijvoorbeeld in Numeri, hoofdstuk 11. Nog een aantal. Ja, Gods geest kwam over hen. Dit is dus niet collectief, het is niet dat alle mensen in het Oude Testament Gods geest over. Het waren specifieke personen die God aangesteld had voor een speciale taak om zijn volk te leiden. En we zien dat bijvoorbeeld bij Mozes. Ze zijn in de woestijn, Numeri hoofdstuk 11, vers 17. Mozes komt erachter dat hij dat zelf allemaal niet aan kan. Het is een klagend volk, het is hem veel te zwaar, hij kan het niet aan. Hij roept naar God en hij zegt, Heer, zo kan het niet verder. En de Heer zegt, goed, prima, stel 70 mannen aan. En dan zegt de Heer dit, dan zal ik nederdalen, daar met u spreken en een deel van de geest die op u is, nemen en op hen leggen. En ik lees hier de NBG. En het woordje geest hier staat in een hoofdletter, ook in de HSV. Ja, dat is correct. Er wordt niets van zijn menselijke geest afgehaald. Ja? Maar je ziet dat dus, en ik moet het kort houden, want dit is alleen al een studie op zich, dat Mozes bekrachtigd werd door Gods geest. En dat de Heer zegt, prima, stel 70 aan, dan zal ik een deel van Gods geest, van mijn geest die op jou rust, zal ik ook op hen plaatsen. Want lees maar eens verder, vers 25 van hoofdstuk 11 van Numeri. Toen daalde de Heer neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zond een deel af van de geest die op hem, en dat is Mozes, was. En droeg dat over op de 70 mannen, de oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte. Dat ze profeteerden en daarna niet meer. Er was dus een bevestiging dat de geest Gods op hen rustte, doordat ze inderdaad profeteerden. Gods geest rustte voor die speciale taak die de Heer voor hen aanstelde. En de Heer bekrachtigde hen door de geest die over hen kwam. Vers 29. Staat nog iets interessants, want er waren twee mannen die waren om een of andere reden niet komen opdagen. Die waren in het kamp achtergebleven. Voor hoogstwaarschijnlijk een goede reden. Want er wordt niks van gezegd. Toen twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De ene heette Eldad en de naam van de andere was Medad. En de geest rustte op hen. Ze behoorden namelijk tot de aangeschrevenen. Ze waren dus uitgenodigd of eigenlijk ze waren opgeroepen om te komen. Maar waren niet naar de tent vertrokken. En zij profeteerden in het kamp. Er waren nog twee achtergebleven. Die hoorden er ook bij. En dat werd bevestigd. Maar wat lezen we hier ook weer? De geest rustte op hen. Dit is een van de dingen die we eigenlijk doorheen het hele Oude Testament zien. Als we verder gaan naar de richteren. En dan zien we ook die mannen, weten we wel, Israël die wijk van God af. En God stelde een rechter of een richter aan om hen weer tot zich te roepen. En wat lezen we dan? En ik zal er zo even een paar achter elkaar nemen. Bij Otniel in Richteren 3 vers 9 en 10. En de geest van de Heere was op hem. Gideon. 6:34 van Richteren. Toen bekleedde de geest de Heere Gideon. Maar denken we bij Simpson. En de geest des Heere greep hem aan. Ik vind dat mooier dan de HSV. Ja, greep hem aan. Hij werd als het ware beetgepakt door de geest. En je gaat er nu op uit. Dit ga je doen. Ja? U mag eens gaan naar 1 Samuel. Want we zien eigenlijk, en ik ga even zo kort door het boek Richteren heen. Maar we zien dat ook bij de eerste koning terugkomen. Saul wordt aangesteld. En op het moment dat hij dus inderdaad aangesteld wordt, als de belofte gemaakt wordt. Wat staat er dan in? 1 Samuel 10 vers 6. En de geest des Heren zal u aangrijpen in de NBG. De geest des Heren zal u aangrijpen. Op het moment dat hij gezalfd wordt, kwam de geest over hem. Ik zie ook nog een fascinerend voorbeeld als je even verder gaat in hoofdstuk 11 van 1 Samuel vers 6. 1 Samuel 11 vers 6. Daar is zo'n stad, Jabes, die is belegerd. En op geweldige wijze eist degene die het belegert, die zegt van, ik moet even anders zeggen. De stad was belegerd, de oudste van het volk van die stad gaan naar de generaal toe, naar de legeroverste, en zeggen, wij willen ons overgeven. Hij zegt, dat is goed, maar dan moet ik van elke man moet één oog uitgestoken worden. Ja, dan kun je niet zo best met zwaard vechten, hè. Dan kun je niet verdedigen, dan kun je weinig doen met één oog. Dan kun je geen diepte misschatten, dan mis je behoorlijk zichtveld. Oeh, zeggen de mannen van Jabes. Mogen we daar een week over nadenken? Ah ja, dat is goed. Saul hoort dit. En wat zien we dan? Toen 1 Samuel 11, 6. Toen Saul deze woorden hoorde, greep de geest Gods hem aan. En dan zien we dat hij dus in actie schiet. Hij gaat aan de slag en hij gaat erop af. Hetzelfde als we naar hoofdstuk 16 van Samuel gaan. En dit zijn eigenlijk twee voorbeelden die heel belangrijk zijn. Ja, ook in de rechters, maar met name dan ook als je Mozes ziet. Jozua lezen we eigenlijk hetzelfde, die sla ik even over, omdat het wat lang zou worden. Maar laten we gewoon eens kijken naar David. David wordt gezalfd, en wat staat er dan in 1 Samuel 16 vers 13? Van die dag af greep de geest des Heren David aan. Daarna stond Samuel op, ging naar Rama. Vers 14. Maar van Saul was de geest des Heren geweken. Zie, Saul was koning af. Saul, op het moment dat David gezalfd werd, kreeg hij de Heilige Geest die eerst op Saul rustte. Er was een overdracht. Op dat moment was Saul als het ware voor de Heer onttroond als koning. Hij zou nog jaren regeren. Maar hij zou niet meer bekrachtigd worden door de geest van God. Die was van hem weggenomen. David wordt ook een succesvol man. Want wat lezen we in 1 Samuel 18 vers 14? David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Zie, de Heere was met hem. In die zin dat hij dus inderdaad bekrachtigd werd door Gods geest en in wijsheid wandelde. Maar de geest was niet permanent. We zingen dat ook wel eens, hè? Psalm 51. Ja? We hebben daar wel eens uitleg over gekregen, maar dat is een belangrijk facet. Wat David inderdaad wist, hij heeft het meegemaakt. Hoe een koning bekrachtigd werd, Saul, en de geest werd weggenomen en op hem geplaatst werd. Wat was Davids grootste zorg? Psalm 51, 13. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Want dan ben ik niet meer bekrachtigd, ben ik niet meer in staat om uw kinderen en uw volk te leiden. We sluiten af in dit gedeelte dat. En daarom zeg ik ook, het zijn de oud-testamentisch gelovigen die bekrachtigd worden door Gods geest. Maar lang niet alle oud-testamentisch gelovigen op gelijke wijze. Voor de rest tasten wij grotendeels in het duister. Dan weten we niet precies hoe de Heilige Geest in het Oude Testament de heiliging in het leven van de gelovigen bewerkte. Ongetwijfeld de tempel, de offers die daar gebracht werden. God was in hun midden. Maar in Ezechiël wordt een grote belofte gemaakt die essentieel is om te gaan begrijpen naar de toekomst toe. Ezechiël, vers 36, 26 en 27. En dit is feitelijk waar het Oude Testament mee afsluit. Een hoopvolle belofte over de Heilige Geest. Zie, en hier wordt een belofte gedaan die veel meer is dan we tot nu toe gezien hebben. Ik zal nog even wachten, Ezechiël 36, 26. Jullie zullen dat ik wat sprongen maak. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Dit gaat over dagen in de toekomst. Dit is een toekomstige belofte, als je het in de context bekijkt. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Dat is wedergeboorte. Dat is exact hetzelfde wat we in Deuteronomie gelezen hebben. Dat deed de Heer al in het Oude Testament. Maar hier belooft hij het nogmaals, maar hij belooft meer. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Niet in uw midden, als collectief, maar in uw binnenste. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt, dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En dit is waar het Oude Testament mee afsluit. Gods geest in het midden, in het hart van een gelovige. Laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. Want dit is de grote verandering die er gaat komen. Inwoning van de Heilige Geest. Inwoning van de Heilige Geest. Johannes hoofdstuk 1 vers 10. En ik heb dit genoemd de vervulling in Christus. En ik begin eigenlijk om te laten zien dat Christus op het moment dat hij naar deze wereld kwam de ware tempel was. En ik denk dat dit belangrijk is, maar ook fascinerend om te zien. Want we zouden zeggen, de tempel is gedaan. Maar de Heer heeft een andere gedachte daarover. Wel in de zin van hij doorheen het Johannes-evangelie is dat er ingeweven. Dat de Heer zelf als het ware de tabernakel is. En lees maar eens met me mee, Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, in onze vertaling kunnen we het niet zien. Maar het woord wat in het Grieks gebruikt wordt voor en hij heeft onder ons gewoond is het woord tabernakel. Hij heeft zijn tent in ons midden opgezet. Dit was voor de Joden een fascinerend geheel op zijn minst. Dat de Heer, of dat Johannes deze woorden hier gebruikt, was zo van, wel, er is een tabernakel en de tabernakel is de Heer Jezus Christus. Wat? Maar de Heer Jezus Christus was nu de tabernakel. Dit is waar het heen gaat. En daarom zien we ook al in de aanloop naar het nieuwe verbond bij de kruisdood, gaat de Heer al een kolossale verandering aanleggen. Letterlijk betekent zijn tent opgezet, wat ik al zei. Ja, en wat hij doet is inderdaad Immanuel. God met ons. Dat is wat hier gaat gebeuren. In de Heer Jezus Christus heeft hij zijn tent weer opgezet. Maar gaat u eens mee naar hoofdstuk 2 van Johannes. Johannes hoofdstuk 2 vers 19 tot 21. Maar Jezus maakt eigenlijk nog één ding duidelijker. Hij zegt niet alleen, ik heb mijn tabernakel, mijn tent opgezet onder jullie. Ik ben de tempel. Ik ben de tempel. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen, en dat waren dus de Farizeeën, breek deze tent af en in 3 dagen zal ik hem herrijzen. En Jezus kiest zijn woorden hier zorgvuldig. Hij staat bij de tempel, hij heeft zijn onderwijs gegeven, hij moest dus inderdaad zich verantwoorden wat hij gedaan had. En dat doet hij. Hij zegt, nou breek deze tempel maar af. Alleen zij dachten die tempel, waar die bij stond. Maar hij zegt, deze tempel. Als we verder lezen, dan legt Johannes ook uit, de tempel van mijn lichaam. Jezus kiest het woord ook heel zorgvuldig. Hij zegt niet deze grote tempel, dit hele tempelgebouw met alles eromheen. Hij gebruikt het woordje specifiek. En dat is een specifieke term voor het heilige der heiligen. Dat is een apart Grieks woord voor. Voor de hele tempel en voor het heilige der heiligen. En Jezus gebruikt het woord voor het heilige der heiligen. Hij zegt, breek dit heilige der heiligen af. En ik zal het in 3 dagen weer opbouwen. Vers 20, de Joden zijn 47 jaar is er aan deze tempel gebouwd. Ze hebben het niet helemaal door. En u zult hem in drie dagen later herrijzen. De Heer heeft ze hebben geen idee waar de Heer het over heeft. Want de Heer heeft het over vers 21. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En wat Christus met deze woorden zegt is, ik ben de tempel van God hier op aarde. Ik ben de tabernakel die komt. Dat is een belangrijke aankondiging die de Heer Jezus hier maakt. Want wat zegt hij eigenlijk? Het is gedaan met die tempel. Ah ja, het moet nog in vervulling komen met mijn dood en opstanding. Maar hij geeft letterlijk het eind van de tempel al aan. Hij verklaart zichzelf de tempel. Dat is een kolossale verandering die we niet over het hoofd moeten zien. Het is een radicale verandering. Christus is de tabernakel, Christus is de tempel. En waarom? Dat zullen we straks wel zien. Maar ook dat Gods geest woonde in hem. Hij was niet alleen Immanuel, God onder ons, maar hij was bekrachtigd door Gods geest. Maar nog even terug. Ga eens mee naar Johannes hoofdstuk 4. Want Jezus bevestigt bij de vrouw, daar maar is Samaritaanse vrouw, bij de waterput, hoofdstuk 4 vers 20, bevestigt hij dat hij de tempel is. Johannes hoofdstuk 4, vers 20. Onze vaderen, zegt die Samaritaanse vrouw, hebben op deze berg aanbeden. En waarschijnlijk, als je de put bekijkt, mag ik wel even, als je de waterput bekijkt waar ze bij stonden, dan konden ze waarschijnlijk de berg Gerizim zien. En de Samaritanen waren half Joden en die geloofden niet in Jeruzalem. Nee, het was niet Jeruzalem, het was de berg Gerizim. Hier, die. Deze berg. En hoogstwaarschijnlijk konden ze het zien, want ze konden hem aanwijzen. En dat zegt ze ook, onze vaderen van ons als Samaritanen hebben op deze berg aanbeden. En bij u Joden, volbloed Joden, laat ik maar even zo zeggen, zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Wel, dat was de strijd die al voor eeuwen gaande was, tussen de Joden en de Samaritanen. En wat zegt de Heer? Kijk eens mee, vers 21. Jezus zei dat tot haar vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Dat is een radicale verandering. Hè? Eerst zegt de Heer, ik ben de tabernakel die onder de mensen komt. Ik ben de tempel en er komt een tijd. Zelfs vers 23, wat zegt dat? En is nu. Dus het was niet alleen maar toekomstig. De Heer trekt het al naar voren toe bij die Samaritaanse vrouw en zegt van, het is niet deze berg en het is niet die berg. Het heeft niks meer met locatie te maken. Het heeft te maken met een persoon. Mij. Ik ben het. Jezus kondigt hier inderdaad en hij bevestigt wat je eigenlijk al zag in Johannes hoofdstuk 2. Er komt een radicale verandering. De vaste locatie wordt opgeheven. Het zit hem niet meer vast op een tempel, aan een gebouw. Het zit hem vast op mij. Ik ben de toegang tot de Vader. Zien we waar een tempel voor was? De toegang tot de Vader. Om tot de Vader te kunnen komen. Daarom waren al die wetten in het Oude Testament. Hij was onder ons. En de Heer zegt, ik ben het. Ik ben de tempel. En die tijd is nu. Christus moest aanbeden worden, want dat was de toegang tot de Vader. Dat is een belangrijk facet. En de Heer kondigt hier dus eigenlijk al mee aan dat de tempel wordt afgeschaft. En dat alle rituelen worden afgeschaft, is het niet? Dat is feitelijk wat hij zegt. Het hoeft niet meer straks in een tempel. Zelfs nu niet, want ik kom het koninkrijk aanbieden. Maar de vervulling van Christus was ook niet alleen dat hij de tempel was, maar ook dat hij dat hij Gods geest gekregen had op een speciale wijze. En ik noem dat omdat we namelijk in het Oude Testament ook even hebben zitten kijken hoe dat ging. En ik ga u maar eens mee naar, een klein stukje terug, Johannes hoofdstuk 1, vers 32 en 33. En u proeft al, ik zit daar gewoon in het Johannes-evangelie, omdat Johannes hier een enorme nadruk op legt. Dit is de unieke facet van Johannes-evangelie. En Johannes, de doper, getuigde, ik heb de geest zien neerdalen op hem, of uit de hemel, als een duif. En wat zegt hij dan? En hij bleef op hem. In het Oude Testament was het tijdelijk. Voor een bepaalde bekrachtiging. Maar hier zei Johannes, zegt hij iets heel specifieks. De geest van God daalde neer toen de Heer Jezus gedoopt werd en bleef op hem. Dit was een continu geheel. Vers 34 van hoofdstuk 3. Ik weet het, u moet weer even vooruitbladeren. Hoofdstuk 3, vers 34, daar zien we nog een enorme verandering. In contrast met wat we zagen bij de 70, bij Mozes, die een deel kregen van de geest. Een deel, ze profeteren, toen stopte het, ze kregen een deel. Maar wat zien we hier bij de Heer Jezus in 3 vers 34 van Johannes? Want hij die God gezonden heeft, en dat is Jezus Christus, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. En dit is eigenlijk een negatieve, we zouden het om kunnen draaien door te zeggen, de volheid van Gods geest rustte op hem, was met hem. En eigenlijk is dit zo, dat je dus kan zien dat de Heer Jezus de tempel van God was, omdat de geest van God in hem was. En dat was waar God woonde, in Christus. Door Gods geest. Hij is de tempel. Nu gaan we een stap maken naar hoofdstuk 7, vers 39. En we zien hier eigenlijk dat de Heer Jezus een overdracht aankondigt. Hij zegt, die geest is bij mij. Maar in Johannes 7, vers 39 geeft hij het over. En de HSV zet dit tussen haakjes. Zien jullie dat? De HSV, de NBG niet. Maar de HSV zet dit vers, 7, 39 van Johannes, tussen haakjes. Ik heb geen idee waarom. Er is maar één reden dat ik kan bedenken, is dat de grammatica in het vers niet eenvoudig is. Er is geen textueel probleem, in de zin van of het erbij hoort of niet. Dus ik weet het niet, ik vroeg me dat echt af. Ik heb er geen nazoek naar gedaan of onderzoek naar gedaan. Ik lees het dus uit de NBG. Moet je niet tussen haakjes gaan zetten. Want zelfs in de Byzantijnse tekst komt dit gewoon naar voren. Dit staat nergens tussen haakjes. Iedereen neemt aan dat dit gewoon in Gods woord hoort. Dus ik weet het niet, ik vond het verrassend. Maar wat staat er in de NBG? Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dit is een monumentaal vers in de Bijbel. Wat de Heer dus eigenlijk net gezegd heeft van, ik ben de tempel, ik heb de geest in mij en over mij, want dat is de term die eigenlijk bij de Heer Jezus meer gebruikt wordt, spreekt hij hierover wel, er gaat iets komen, dat jullie iets krijgen, de Heilige Geest, maar dat is nu nog niet. Hoofdstuk 14 van Johannes zegt hij het nog helderder. Jezus belooft dus als het ware dat de Heilige Geest zal overgaan op de gelovigen. En dit is de lijn die je moet gaan zien. In het Oude Testament woonde de Heer in een tempel in het midden van zijn volk. Christus is de tempel en Gods geest woont in hem. En waar gaat het nu heen? Dat de gelovige de tempel van God wordt. Dat is een belangrijke overgang. De Heer kondigt dat hier ook aan in Johannes hoofdstuk 14, vers 16 tot 17. En ik ga het niet heel uitgebreid maken hoor, maar. En ik zal de Vader bidden, zegt de Heer. Zo is het laatste gesprek bij het laatste avondmaal. De vooravond van zijn kruisdood. Dan bidt hij dit, of zegt hij dit aan zijn geliefde discipelen, aan de 11 die nog aan de tafel zitten. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. We maken hier altijd een hele studie van over, oh, God stuurde zijn geest als een trooster. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Christus was de tempel van God. De geest was in hem en over hem. Hier zien we dat dus eigenlijk de nadruk ligt waar we vaak over zitten te debatteren. En wat is dat nu een trooster? Wat moeten we daarmee? We moeten dat niet... We moeten dat ook in de context zien van het feit dat wij de tempel worden. En dat de Heer inderdaad zegt, je moet bekrachtigd worden door de geest. Die bij je zal blijven tot in eeuwigheid. Vers 17. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. De ongelovige kan het niet ontvangen. Zal het niet ontvangen. Want ze kennen hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u, en dan zo mooi, en zal in u zijn. Maar eerst in het Oude Testament Gods geest in de tempel was, in Christus leefde, gaat het nu over naar de gelovigen. Hij zal in u. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Ja? En wat eigenlijk, wat de Heer ook zo duidelijk zegt, de geest van God zal niet meer verbonden zijn aan een locatie en een plaats die vaststaat. Niet meer aan mij, zegt de Heer Jezus, zal de geest verbonden zijn, maar aan jullie. Hij zal in u wonen. 1 Korinthe 3, 16, 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Helderder kan het niet. We lezen die tekst inderdaad, ja, we zijn de tempel van God. Maar wacht even, begrijpen we nu waar we vandaan komen? Zien we de opbouw? Wij zijn de tempel van Gods geest. De Heer zit niet meer vast aan een locatie, niet meer vast aan een plaats, niet meer vast aan een hoeveelheid geest die we over ons krijgen. Nee. Wij zijn de tempel van God. Wij hebben Gods geest in ons. Wij zijn de levende tempels hier op aarde. Ja, dit is allemaal begonnen, en ik hoop dat u dat ziet, na de kruisdood van de Heer. De kruisiging van de Heer Jezus is als het ware de start, kan ik het zo noemen, van het nieuwe verbond. Dat daarmee ook compleet alles van de tempeldienst die erna kwam, totaal nutteloos was. Elke Jood die nog wil offeren, is nutteloos. Die tempel, daar is niks meer. Het zit niet meer in een gebouw, zegt de Heer. Het is de geest van God die in de harten van de gelovigen, en ook hier, sorry, dit draait dan hoofdzakelijk over de collectieve gemeente, in 1 Korinthe hoofdstuk 3, 1 Korinthe hoofdstuk 6, gaat het over de persoonlijke gelovigen. Je kunt ze beide lezen, maar het geldt voor beide. Wij zijn de tempel van God. De tempel is compleet buiten werking gesteld. Er zijn geen offerfeesten meer nodig. Er zijn geen hoogtijdagen meer. Er zijn geen jaarlijkse feesten meer. Alle rituelen van de Joden uit het Oude Testament zijn opgegeven in die zin dat wij inderdaad de tempel van God zijn. Er is geen locatie meer waar de Heer nog gediend wil worden. Dan alleen maar dat wij de tempel zijn. We worden in 1 Petrus 2 vers 9 ook een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap genoemd. Waarom? Wij zijn degene die dienen in de tempel van God. Wij zijn de tempel van God. Zie je? We hebben dus geen heilige gebouwen meer, hè? Vanochtend zongen we het, hè? Hier in uw heiligdom. Het enige heiligdom wat er nog zit, is de tempel in ons hart. Er is geen plaats, geen locatie. En ik vind het niet erg dat we dat zingen, hè? Als gemeente, dat is ook een heiligdom, hè? Want het is een collectieve plaats waar Gods geest aanwezig is. In uw heiligdom, in ons levende lichaam van Christus. Dat is mijn gedachte daar vanochtend heel duidelijk bij. We hebben geen locatie meer. We hebben geen heilige grond meer waar we op staan. We hebben één plaats waar God woont en dat is in ons. Ik hoop dat u de progressie ziet van waar de oud-testamentisch gelovigen stonden en waar wij staan. Het is dus ook theologisch onjuist om terug te gaan en de Joodse rituelen te gaan doen. De Joodse feesten, we hebben daar eerder over gesproken. Waarom? Wij zijn de tempel, er is geen locatie meer die heilig is. Daar is afgeschaft. We kunnen nergens meer gaan offeren. En ik hoop dat u die progressie ziet en dat u ook ziet, wij liggen toch wel een eindje voor op de oud-testamentisch gelovigen. Wij zitten toch wel in een ander speelveld dan de oud-testamentisch gelovigen. Wij hebben zo ontzettend veel meer. De progressie van openbaring heeft ons hier als het ware behoorlijk ver vooruit getrokken. Gods geest die in ons woont. U en ik, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de tempel Gods. Wat voor principes gelden er dan nog steeds? Dat we rein zijn. Zie, er komen dezelfde principes van het Oude Testament weer naar voren. Een rein hart. Dat we reine offers brengen. En wat is een rein offer? Dat we het niet doen voor de ogen van de mensen. Dat we het niet doen om God goedgunstig te stemmen. Maar vanuit een hart dat we zeggen, hey, wij vrezen u, we hebben ontzag voor u, we hebben u lief. En dit kunnen we aan u geven, of dat nu tijd, geld, inzet is, of gedachte, of hulp, of wat dan ook maar, iets wat niemand ziet. Als het voor hem gedaan wordt, vanuit de tempel van ons leven, dat is waar we de Heer dienen. Man, wat zijn wij een eind voor op de oud-testamentisch gelovigen. En ik hoop dat u inderdaad dat dit wortel schiet in uw gedachte, dat wij nooit terug moeten. Maar dat we eerder vooruit moeten. En dat is voor een andere preek. Vader, ik dank u dat u in uw woord zo'n heldere openbaring geeft. Een bijzondere lijn die hier geschilderd wordt. Heer, we hebben vanochtend een poging gedaan om dat helder te verwoorden. Om ook inderdaad dat te laten zien wat uw woord zegt over de tempel. En dat wij hier uitverkoren kinderen van u samengebracht zijn in deze gemeente, de Bijbelgemeente Ebenezer. Dat we ook inderdaad kunnen stellen, Heer, dat wij zo ver vooruit zijn op de oud-testamentisch gelovigen. Wij hoeven niet naar een plaats om onze offers te brengen, we hoeven niet op te trekken. Wij kunnen in de stilte van ons hart bij u komen. Vanuit de tempel waar u woning heeft gemaakt in ons, persoonlijk en collectief. Heer, mogen we dat dan ook rein bewaren, ons persoonlijk leven rein voor u. Als er ongerechtigheden zijn hier in onze harten, Heer, u kent in ieder van ons. Dan wil ik ook vragen, Heer, dat we die belijden. Dat we breken met die zonde en ons wenden en zeggen, Heer, bekrachtig ons door uw geest, zodat we daarmee breken. Om rein te worden voor u. Dat betekent niet zondeloos, Heer, maar dat betekent dat we onze zonde belijden. Breken daarmee en gerechtigheid aandoen. Heer, als wij als gemeente collectief zonde hebben, breng ons tot berouw en inkeer. Heer, alle gemeenten nagenoeg in openbaring werden opgeroepen tot bekering. Niet allemaal, Heer. Waar horen we dat nog, dat gemeenten worden opgeroepen tot bekering dan alleen uit de mond van Jezus Christus zelf in het woord? En waarom? Omdat wij de tempel van u zijn. U woont hier in ons midden. Dat heeft niks te maken, Heer, met waar twee of drie vergaderd zijn. Pertinent en permanent woont u in de gemeente. Mogen we dan rein worden, Heer. Ja, dat is ook de reden waarom de gemeentetucht is. Gemeentetucht klinkt vreemd, Heer. Het is gewoon het reinhouden van het lichaam van Christus. De tempel Gods reinhouden. Alles wat er niet in hoort, eruit. Zoals in het Oude Testament, Heer, als daar offers werden gebracht die niet zuiver waren, gebrekkig, die moesten weggesleept worden. Uit de tempel, weg ermee. Heer, dan dank ik dat wij... Dank u dat we zo ver vooruit zijn, Heer, op de oud-testamentisch gelovigen. Als zij hoorden waar wij stonden, en Heer, ze zijn bij u, ze zijn letterlijk in de tempel Gods. Dan, Heer, dan zouden ze waarschijnlijk met verbijstering geslagen zijn hoe groot voorrecht wij op hen hebben. Hoe ver wij vooruit zijn in de verlossingsgeschiedenis. Uit genade, Heer. Mogen wij onze positie begrijpen, mogen we daarna leven en mogen wij ook daarbij blijven, Heer, dat wij onze positie kennen, maar groeien in onze gelijkvormigheid naar Christus. Heer, als er mensen zijn die u niet kennen, in onze gemeente of daarbuiten, waar wij mee in contact komen, mogen wij dan uw evangelie uitdragen, zodat zij tempels van God mogen worden in Jezus' naam.